En vanavond, broeders en zusters, komen wij terecht in Ezechiël hoofdstuk 37, waar wij een uitgebreide profetie vinden over Israëls opstanding en hereniging, want dat staat erboven, in mijn Bijbel althans, met als ondertitel Het gezicht der beenderen. Een uitgebreide profetie waarin sprake is van een aankondiging van een herstel van de Israëlitische staat. In de praktijk valt het hoofdstuk in twee delen uiteen. In mijn Bijbel is dat niet gebeurd. Men heeft er niet een nieuwe alinea van gemaakt ergens of een nieuwe kop tussen gezet. En eigenlijk ben ik daar wel blij mee. Want het tweede gedeelte van het hoofdstuk, zoals ik dat dan altijd maar noem, dat begint dan ongeveer in vers 15, waar staat: wijders geschiedenis, Heere, woord tot mij. En dat zou dus heel goed een tweede deel kunnen zijn. Maar het gedeelte dat daar begint spreekt in het bijzonder over het niet alleen maar het herstel van Israël, maar ook de samenvoeging van de twee rijken, de twee koninkrijken zoals die in het verleden bestaan hebben, namelijk het tienstam en het tweestammenrijk. Maar het is één hoofdstuk, ik ben er heel gelukkig mee, omdat in feite het hele hoofdstuk daarover gaat, over het herstel van Israël en niet alleen maar het Joodse volk of Judea, maar inderdaad alle stammen Israëls. En dat staat er feitelijk in het eerste gedeelte ook al bij, dus ik ben wel gelukkig met deze indeling. Niettemin is het eerste deel van het hoofdstuk het meest bekend, omdat duidelijk is dat op een of andere wijze dat schriftgedeelte in onze dagen in vervulling is gegaan. Dat wil zeggen, onze dagen, u weet, langzamerhand, ik neem dat wat ruim. Ik kijk niet op een jaartje of 50, zal ik maar zeggen. Maar onze dagen, daar versta ik dan mee ongeveer de afgelopen 100 jaar. Alles bij elkaar. En dat is van belang omdat dat inderdaad nog steeds actueel is, ook in de smalle betekenis van de term. Want elke dag speelt het een rol in het wereldnieuws, daar komt het op neer. Maar we hebben het erover. Er staat in Ezechiël 37, de hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest. Het gaat dus om een visioen. En zette mij neder in het midden ener vallei, een vlakte wil dat zeggen. En die vlakte was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelve voorbijgaan, geheel rondom. En ziet, er waren zeer vele op de grond der vallei, en ziet, zij waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve, gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden en ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en de huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. En dat is de opdracht die Ezechiël krijgt in dit visioen, een opdracht om een profetie uit te spreken over deze beenderen. Wat het voorstelt is niet zo moeilijk, want het staat er gewoon bij, in vers 11 overigens pas, want daar komt de toelichting. Want daar staat, toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Let op dat er niet maar staat het huis Israëls, maar het ganse huis Israëls. En dat er zeker niet staat het huis van Juda, maar het ganse huis Israëls. Normaal gesproken betekent dat inderdaad alle stammen Israëls, dat wil zeggen alle 12. Al denk ik altijd, terwijl ik het zeg, alle 13, maar vooruit. Maar ik houd maar bij 12 voor het gemak, dat is de opsomming in de Bijbel ook altijd. Dat is het ganse huis Israëls. De term huis Israëls immers wordt in de praktijk vele malen in de Bijbel gebruikt, niet eens ter aanduiding van de Joden, maar ter aanduiding van de 10 stammen van Israël. Want officieel zijn zij degenen die de naam Israël meekregen ter gelegenheid van de splitsing van het Rijk in de dagen van Jerobeam en Rehabeam na de dood van Salomo. Toen werd immers Juda van Israël afgesneden, zo staat het er. En de naam en titel Israël, de naam van het volk, de naam ook van Jacob, die hij kreeg bij zijn bekering, zal ik maar zeggen, populair gezegd. Die naam ging mee met de 10 stammen van Israël en Juda als enige stam bleef achter en bleef over onder de eigen naam, de naam van de stam. En aan die stam werd dan van Gods wegen toegevoegd het stammetje van Benjamin, maar die ging daarna ook door het leven onder de naam van Juda. De Joden in onze dagen zijn officieel de afstammelingen, of beter nog erfgenamen, hetgeen veel belangrijker is, van dat twee stammenrijk van Juda. En in de praktijk vind je onder hen dus primair de stam van Juda, de stam van Benjamin en een deel van de stam van Levi, die immers verspreid leefden, de Levieten, leefden immers verspreid onder de stammen van Israël. En daarna voeg ik er haastig aan toe, en er moet ook nog iets zijn waarschijnlijk wat van Azer afstamt, voor het gemak, omdat we nou eenmaal in Lucas 2, is Lucas 2, gelooft wel, een vrouw uit Azer tegenkomen onder de Joden, maar dat zegt allemaal niet zoveel, want uit alle volkeren vind je mensen die om een of andere reden en door een of andere oorzaak Joods geworden zijn en dus beschouwd worden als erfgenamen van Juda. Dat kon altijd al. Wij hebben Caleb, de Keniziet. We hebben Rahab, de Canaanitische hoer. We hebben Rut, de Moabitische. En dat zijn belangrijke mensen geweest in Israël, en specifiek onder Juda. En dus onder de Joden, ze worden als Jood gerekend, hoewel ze dat van afstamming niet waren, maar dat speelt verder geen rol. Waar het maar om gaat, is dat als hier staat het ganse huis Israëls, is het niet de verwijzing naar de twee stammen van Israël, maar uitdrukkelijk naar alle stammen Israëls, hetgeen ook het onderwerp is van de tweede helft van het hoofdstuk. Want daar is de vraag eigenlijk, ja, over wie gaat het, over wie van de, welk deel van Israël? En het antwoord is dat in de tijd dat Israël hersteld zou worden, in overeenstemming met deze profetie, zou sprake zijn van de hereniging van deze twee rijken, of van deze twee kudden, en ze zouden samen één koning, dan wel één herder hebben, namelijk de Messias, de goede herder, wel te verstaan. En dat is het laatste deel van dit hoofdstuk, dus dat kan niet missen. Deze beenderen die Ezechiël in het visioen ziet, stellen voor niet de Joden, maar de Israëlieten. In ballingschap ongetwijfeld, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat deze beenderen als het ware uitgestrooid liggen in één vlakte. Want een vallei het woord vallei is eigenlijk een vlakte, niet zozeer een dal tussen de bergen, maar een vlakte. Het is een onafzienbare vlakte van beenderen die daar verstrooid zijn over het vlakke land, om zo te zeggen. Die verstrooiing van die beenderen is uiteraard een uitbeelding van de verstrooiing van Israël, eerst de 10 en daarna ook de 2 stammen, over heel de wereld en onder alle volkeren. En waar de bergen in het algemeen een uitbeelding zijn van heerlijkheid, en waar die bergen hier ontbreken, is er dus geen sprake van heerlijkheid. Maar dat gelooft hij zo ook wel als daar beenderen liggen. Normaal gesproken zie je geen beenderen, tenzij ze dood zijn. Dus het is de dood die hier uitgebeeld wordt. En voor zover ze van één liggen, en dat is het geval, is het ook de uitdrukking van de dood. Want dood is nou eenmaal scheiding. Gemeenschap, eenheid is per definitie leven. En scheiding is per definitie de dood. Het is een schildering van de situatie zoals die in onze dagen nog steeds bestaat. Want hoe u dat ook keert of wendt, de 12 stammen Israëls zijn nooit weer samengevoegd geworden. Begrijp je me goed? Wij lopen in verband met dit onderwerp tegen een heleboel vooroordelen aan. En dat komt omdat men zo graag dit schriftgedeelte van toepassing gebracht wil hebben op de gebeurtenissen van de afgelopen decennia, waarin er weer sprake is gekomen van een Joodse staat in Canaan of in Palestina, zo u wil. En men wil daar graag het werk van God in zien, en op zijn minst een deel van de vervulling van de beloften die God gedaan heeft en zo verder. En om dat te kunnen waarmaken, moet men deze profetie, en ook anderen trouwens, maar in bijzonder ook dit hoofdstuk, geweld aandoen. Ik zeg het misschien niet zo netjes, maar ik doe echt mijn best om het heel netjes te zeggen. Maar in elk geval om het duidelijk te zeggen. Ik bedoel dit, er bestaat een theorie die zegt dat de 10 stammen van Israël uit ballingschap terug zijn gekeerd, dat wil zeggen boven water zijn gekomen, en dat ze sindsdien aangeduid worden eveneens onder de verzamelnaam Joden. U kunt dat idee in de eerste plaats terugvinden in het algemene gebruik van de term Jood of Joods. Men beschouwt het als synoniem met Israël of Israëlitisch en men gebruikt ze door elkaar. Daar is ook wel een Bijbelse grond voor, moet ik u eerlijk zeggen. Want in het Nieuwe Testament gebeurt dat ook min of meer. Er wordt de term Israël gebruikt ter aanduiding van de Joden en andersom. Dat wil zeggen, het gaat over Israël en dan ineens staat er het woord Jood enzovoort. Dat in de Bijbel gebeurt, komt gewoon omdat officieel die 10 stammen van Israël niet Israël meer zijn. Sinds zij in de ballingschap verstrooid zijn, zijn ze volgens de wat hogere betekenis van de term Israël niet meer Israël. Israël is immers de naam van het volk Gods, van Ami, mijn volk, uit Hosea en nog zo wat schriftplaatsen. En daar waar dat volk Lo Ami, en dus niet mijn volk, en dus niet het volk des Heren is, draagt het dus ook de naam Israël niet. Ongeacht het feit dat er natuurlijk mensen moeten zijn die van het volk afstammen en die op een lager niveau, namelijk op het pure aardse niveau, die naam Israël zouden kunnen claimen. Die mensen moeten er zijn, maar het speelt op een wat hoger en leerstelliger niveau in de Bijbel geen rol. Zij zijn namelijk Lo Ami en dus niet Israël. Datzelfde trouwens is ook gebeurd in Bijbelse dagen, dat wil zeggen in de tijd van het Nieuwe Testament, met het Joodse volk. Want wat daar als Israël wordt aangeduid, is wel degelijk Joods. En dat komt omdat de 10 stammen niet meer Israël zijn. Wel, bij gebrek aan de 10 stammen, die de titel claimen, hou je automatisch het andere deel van Israël over, het Joodse volk namelijk. Dat was zo sinds sinds de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, begrijp je me goed, sinds de gedeeltelijke terugkeer uit de Babylonische ballingschap, die immers leidde tot een Romeinse provincie uiteindelijk, onder de naam Judea, met Jeruzalem als hoofdstad, enzovoorts. Dat was een soort natie, ook met een soort eigen regering, onder leiding van de hoge priester, u weet wel, het Sanhedrin enzovoorts. En dat wordt aangeduid als Joods, maar eventueel ook als Israël, omdat dat volk inderdaad doorging voor Ami, het volk Gods, in elk geval sinds de gedeeltelijke terugkeer uit Babylonische ballingschap. Kijk, Israël is het volk waaraan God zijn woorden heeft toebetrouwd, het koninklijke en priesterlijke volk. Wel, 10 stammen waren dat sinds het ingang van de Assyrische ballingschap al niet meer, dus ze zijn de naam Israël kwijt. De naam vervalt automatisch naar het Joodse volk en ze claimen dus Israël te zijn. Maar in de Nieuwtestamentische tijd, Evangelie en daarna Handelingen, krijgen wij van doen met dat opnieuw het Joodse volk Lo Ami wordt en dat ze dus opnieuw de titel Israël kwijtraken en dat dus de titel Israël gegeven wordt aan weer een ander volk. Naar het schijnt in elk geval, maar in de praktijk dus aan de gemeente, om het nou even niet al te moeilijk te maken. En de gemeente wordt wel degelijk Israël genoemd, en een traditionele kerkelijke lering die zegt dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is, acht ik volkomen juist, vooropgesteld dat men beseft wat het inhoudt. Want daar ligt natuurlijk het werkelijke probleem. Het houdt in dat de gemeente de fakkel draagt, het estafettestokje heeft meegekregen. Kortom, het woord Gods, en daarmee de zaligheid ter hand gesteld heeft gekregen, opdat die gemeente inderdaad dat woord God zou bewaren en de Heer zou dienen inderdaad hier op aarde. Het moet een volk God zijn. En de 10 stammen zijn het officieel niet en de 2 stammen ook niet. Zie. En daardoor krijg je een wat vreemd gebruik van de term Israël. De vraag is wat men eronder verstaan zou. Zie. Maar goed, wat dus gebeurt is dat sommigen zeggen, nou ja, Israël dat zijn de Joden en Joden is Israël. In een bepaalde periode van de heilsgeschiedenis en op een bepaald niveau klopt dat. Maar als je de termen alleen maar zo gebruikt zonder enige context, praat je gewoon wartaal. Want hoezo Jood, hoezo Israël... Wat is dat dan precies? Dan moet je eerst de begrippen definiëren alvorens je ze gebruiken kunt. En ook wat betreft het woord Jood zegt apostel Paulus, die is een Jood, niet die het in het openbaar is, die besneden is met een besnijding die met handen geschiet, maar die is een Jood die het in het verborgen is. Iemand is een Jood als zijn hart besneden is. Kortom, als hij wedergeboren is, dat is Romeinen 2. En u en ik als gelovigen, wij worden dus geacht Joods te zijn. Niet in de zin van we stammen van Juda af, maar wel in de zin van wij zijn erfgenamen van de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Beloften die het laatst terecht waren gekomen bij Juda, bij het Joodse volk. En toen Juda Lo-Ami werd, gingen die dingen over, ging het erfrecht over, in de praktijk naar ons, namelijk naar de gemeente. En zo worden die termen in de Bijbel gebruikt, dus je moet erg voorzichtig zijn als die termen gehanteerd worden buiten de Bijbel om. Nou goed, maar men verwart de dingen. Men zegt ijskoud dat Mozes het Joodse volk uit Israël verlost heeft of uitgeleid heeft enzovoort. En dat is natuurlijk gruwelijke onzin. Dat was niet zo. Dat was niet eens een Joods volk. Laat staan dat Mozes het uitgeleid zou hebben. Bovendien, Mozes was ook geen Jood. Hij was een Israëliet, alles tot je dienst. Maar niet een Jood. Hij was uit Levi, hij was een Leviet. Die begrijpt u toch? Dat is wartaal. En als men er zo over spreekt, weet je meteen dat je er niet naar hoeft te luisteren, omdat men domweg toch niet begrijpt waar het over gaat. Als de namen van de hoofdrolspelers al niet goed zijn, al niet deugen, wat zou er van het verhaal nog kloppen, zeg ik dan altijd laconiek. In ieder geval ben je dan gewaarschuwd. Zo werkt het dus niet. Het is niet het Joodse volk, het was het volk Israël. Maar goed, als men dat het Joodse volk noemt en we praten later over de 10 stammen, dan kijk eens je vertwijfeld aan. Hoezo? De Joden zijn toch gewoon de alle stammen van Israël? Dan zeg ik, nee, uiteraard niet. Nooit geweest en ook tot vandaag niet. Zie? Het misverstand komt domweg voort uit onwetendheid. Niet anders dan dat. Domweg onwetendheid. Daar heb ik weinig goede woorden voor over. Maar goed, daarna hebben we nog een leerling die zegt dat de 10 stammen zijn teruggekeerd uit ballingschap en zijn weer toegevoegd aan het Joodse volk. En dan vragen wij altijd, hoe weet u dat? Welk bewijs hebt u daarvoor? En dan komt men inderdaad bij Lucas 2, want daar is een vrouw uit Azer en die is niet uit Juda, maar dus uit een van de 10 stammen. En dus zijn de 10 stammen uit ballingschap teruggekeerd, is dan het idee. Wat ik tamelijk dwaas vind, want ook al wonen er enige, nou ja, vele duizenden Afghanen in Nederland. Het wil niet zeggen dat alle Afghanen in Nederland zijn en Nederlands staatsburgerschap hebben, toch? En als er een vrouw uit Azer woont onder de Joden, wil het toch niet zeggen dat ineens alle 10 stammen zijn teruggekeerd. Ik vind het een erg banale redenering, heel banaal argument. Niettemin, vooral in de evangelische kring, wordt dat algemeen geaccepteerd. Begrijp je me goed? Voor zover men in de evangelische kring zich nog met de Bijbel bezighoudt dan. Ik druk me nou wat cynisch uit, maar ik moet dat toch zeggen, want anders gaat u het navragen in de evangelische kring en dan weten ze ook niet waar het over gaat natuurlijk. Maar van oudsher wordt dat geleerd, dat de 10 stammen deel uitmaken van Juda en dus van het Joodse volk. Daarbuiten niet, niemand anders heeft daar ooit van gehoord, daarbuitenom. Want je kunt het navragen in de wereld, bij geschiedkundigen, bij ook ongelovigen zal ik maar zeggen, maakt niks uit. Of je vraagt het na bij de Joden zelf en men weet daar echt niet beter dan dat de 10 stammen in de tijd van Assyrische ballingschap zijn weggevoerd. En nooit meer de Israëlitische nationaliteit of hoe heet zoiets hebben aangenomen, nooit meer als zodanig boven water zijn gekomen en dus is de vaste uitdrukking de verloren 10 stammen van Israël. Niet omdat ze definitief altijd weg zijn, maar gewoon omdat we ze kwijtgeraakt zijn uit de geschiedenis. Ze zijn niet verloren, maar in ieder geval ze zijn wat lastig te traceren, naar het schijnt. Ik ben het daar helemaal niet mee eens, dat weet u al lang. Want ik vind dat ze goed te traceren zijn. Maar het is maar wat voor argumenten je nemen wilt, tot je nemen wilt. Hè? Maar de Joden zelf ook, die geloven dat die 10 stammen nog ergens moeten zijn. Zij hopen echter dat die 10 stammen niet al te groot zijn. Dat er niet al te veel mensen van die 10 stammen deel uitmaken. Want in de dagen van de Messias, als de Messias komt, ik praat vanuit orthodox Jodendom dus. Hè. Als de Messias komt, dan zal hij Israël terugverzamelen. Niet alleen de Joden, maar ook de 10 stammen van Israël. Maar de Joden hopen dat zij in de meerderheid blijven uiteraard. En als Joden hun stempel op Israël kunnen drukken. Hetgeen te betwijfelen valt, want de Joden zouden ook moeten weten dat het eerstgeboorterecht van de stammen van Israël ooit oorspronkelijk gegeven werd aan Efraïm. En dat berust dus bij de 10 en niet bij de 2. Wat orthodox Jodendom daarvan leert of gelooft, dat weet ik niet. Heb ik nooit kunnen vinden, eerlijk gezegd. Weet ik niet. Maar goed, u vraagt natuurlijk, maar hoe komt men dan bij zo'n leer dat op grond van die ene vrouw dan alle 10 stammen zouden zijn teruggekeerd? Dat zal ik u zeggen, die leer is alleen uitgevonden om om een andere leer tegen te spreken. De andere leer is simpelweg deze, dat die 10 stammen van Israël weliswaar verdwenen zijn in Assyrische ballingschap, maar dat ze van daaruit, althans aanvankelijk, Noordwest-Europa bevolkt hebben en dat allen die wij aanduiden als Caucasisch blank, maar dat mag je niet meer zeggen, maar die we aanduiden als Caucasisch, dat dat allemaal afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Ik geloof ook inderdaad dat dat zo is. Ik zeg er alleen bij, dat ga ik niet elke keer uitleggen of argumenten op een rij zetten, dat vind ik niet zo nodig. Maar ik geloof dat dat zo is en ik heb er, dacht ik, voor mijzelf althans goede gronden voor, inclusief de Bijbelse. Ik vind het niet zo'n punt. Als die 10 stammen verdwenen zijn naar Assyrië en speciaal in het gebied van Medië terecht zijn gekomen, de Bijbel zegt dat, noemt ook steden enzovoort, duidt het hele gebied aan, dan stellen wij vast dat dat ligt precies ten zuiden van de Caucasus, zo'n bergrug tussen die twee meren in, weet je wel. Wat is het dus tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, enzovoort. En we weten daarna niet wat er van die 10 stammen als onder die naam althans geworden is. Wij weten wel dat er legio-volkeren in de loop van de tijd van over de Caucasus naar het noorden gekomen zijn en deze kant op. En waar die vandaan komen weten we niet, behalve dan dat ze over de Caucasus komen en we noemen ze dus Caucasisch. En heel de klassieke, de traditionele bevolking van Noordwest-Europa is Caucasisch. De meeste van ons, denk allemaal, doet er ook niet toe, zijn Caucasisch. Maar het idee is dan, als die 10 stammen daarheen verdwenen zijn en daarna raken wij ze kwijt. En aan de andere kant het Caucasische ras, want zo noemt men dat dan, komt van over die Caucasus. Dan heb je twee losse eindjes, die liggen naadloos tegen elkaar aan. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. Los daarvan hebben wij nog een prachtige tekst in een apocrief boek. Maar niettemin, dat is niet geïnspireerd, maar het is wel een oud boek. 4 Ezra, ik vergeet het altijd mee te nemen. Er staat een prachtige tekst in, twee teksten achter elkaar geloof ik, waarin staat dat inderdaad die 10 stammen in ballingschap zich uitnemend vermenigvuldigden. Dat doen die Israëlieten altijd in ballingschap. Staat in de Bijbel toch ook? Nou goed. En ze konden geen kant op en dus trokken ze het gebergte over naar het noorden en vestigden zich in gebieden waar nog nooit iemand gewoond had. En het is zo. En toen die oude Kelten van over de Caucasus kwamen hier in Noordwest-Europa, had er nog nooit iemand hier in Noordwest-Europa gewoond. Het is ook veel te nat en veel te koud. Het is tweede keus, maar ja, dat zeg ik altijd van Nederland ook. Het is tweede keus. Ik heb u lief, mijn Nederland, maar ik wou dat ik in een ander land geboren was. Een beetje warmer in ieder geval en een beetje minder nat, hè? Niet te veel, want dan hou je het ook weer niet uit. Maar goed, het is voldoende om uit te zien naar een beter vaderland. En dat is het hemelse, laat ik het zo zeggen dan. Maar omdat men die leer niet wil accepteren of omdat men die leer gevaarlijk vindt, en ik geef toe, hij is niet gevaarlijk, maar hij wordt misbruikt. Meestal, daar waar men hem aanhangt, wordt hij misbruikt, meestal. Daarom heeft men er wat tegenover willen zetten en heeft men uitgevonden dat die 10 stammen, die hoef je helemaal niet te zoeken, want die maken gewoon deel uit van het Joodse volk. Punt, einde van het verhaal. Maar zo makkelijk kom je er niet af, natuurlijk. En zeker niet met zulke onbenullige argumenten. 1 vrouw uit Azer, dus zijn alle 10 stammen teruggekeerd. Zo is het niet. Ik ken trouwens een Joodse schrijver, die is volstrekt antichristelijk. Ik bedoel, of je nou Joods-orthodox is, ik geloof tamelijk orthodox, ik ben zijn naam kwijt. Jair David of zoiets. Ik wil me niet helemaal te binnen schieten. Die heeft 2 boeken geschreven over dit onderwerp. En in 1 daarvan zet hij heel systematisch uiteen waar al die 10 stammen gebleven zijn. Zo onder andere. Een Jood. En wat hij uiteenzet, dat is precies wat ik ook zeg. Alleen veel gedetailleerder en zo gedetailleerd hoef ik het ook niet te weten. Maar hij weet haar feiten vertellen dat wat wij zeeën noemen heeft niks met Zeeland te maken. Het is Zeeuwland en de naam komt van de stam van Zebulon. Zebulon, hè? Min of meer Hebreeuws. En hij geeft er argumenten op, geeft aan waar de naam vandaan komt, hoe die in Zeeuwland terecht is gekomen enzovoort. Wel, jouw zeven, zes stammen van Zebulon af. Ze zijn niet de enige, want er zijn er nog wel meer. Maar het is een heel gedetailleerd, uitgebreid boek. Goed gedocumenteerd. En bovendien stelt de man ook vast wat ik ook vaststel. Namelijk, in het algemeen en van oudsher zijn al die volkeren die... al die Caucasische volkeren van oudsher en sinds het begin... vanaf het begin van onze jaartelling waren zij in het algemeen christelijk, waren christelijke volken. En hij zegt, en dat bewijst maar weer eens dat ze het echt zijn, want de Bijbel zegt over de tien stammen, ik weet niet welke tekst hij daarvoor citeert, maar hij zegt, de Bijbel zegt over de tien stammen dat ze afgoderij zouden bedrijven totdat de Messias komt en dan zou de Messias hen terugverzamelen. Ik vind het toch een leuk verhaal, eigenlijk. En hij beschouwt christendom als afgoderij, de verheerlijking namelijk van de mens, Jezus. Weet man veel. Maar goed, maar dan hoort je het eens uit onverdachte bron. Want ik vind dat een echt onverdachte bron. Man heeft er geen belang bij, Joden hebben er sowieso geen belang bij. En zeker geen belang bij dat die afstammelingen van die tien stammen zulke grote aantallen vormen. Zo vele volken en vele koninkrijken. Niettemin, de Bijbel zegt dat het zo zou zijn. Maar goed, waar we mee van doen hebben dus, is met een herstel van Israël in de toekomst. Dat wordt aangekondigd, namelijk de Heer zou Israël herstellen. En hij zegt, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dat wil zeggen, gaat niet alleen over Joden, het gaat over heel Israël. Begrijp je me goed? Het is een opmerking, uiteraard niet over één vers uit dit hoofdstuk. Het is een opmerking die van vanzelf, deze benen zijn het ganse huis Israëls. Dus een opmerking over het hele hoofdstuk. Staat ook midden in het hoofdstuk. En in ieder geval na het eerste deel ervan. Het gaat over heel Israël. Dat weer tot leven zou komen en hersteld zou worden. En inderdaad gebracht zou worden onder het land. En gebracht worden onder de heerschappij van één koning. En geleid zou worden door één herder. En ze zou gebracht worden... zou gebracht worden op de bergen Israël, staat er in vers 22, waarmee we de aansluiting weer hebben bij het voorgaande hoofdstuk, waarin immers de bergen Israëls werden toegesproken. En waarin gezegd wordt dat ze weer bewoond zouden worden, en niet door een paar man, maar door een groot volk. En ik hoor u denken, maar ik geloof nooit dat al die Caucasiërs samen kunnen wonen in dat kleine landje. Dan zeg ik, dat landje is zo klein niet. Het land is veel groter dan dat strookje tussen Jordaan en Middellandse Zee. Uiteraard, lees maar in de Bijbel hoe groot dat land zou zijn. Hè? Het beloofde land, dat is één ding. Aan de andere kant moet u ook begrijpen dat niet alle Israëlieten in dat land zullen gebracht worden. Omdat in diezelfde tijd waarin het gebeurt, ook juist velen uit hen gedood zullen worden. Zullen omkomen, dan wel omgebracht worden in de grote verdrukking. Zo zit dat, de Heer stelt orde op zaken. Wie niet in mij gelooft, maakt geen deel uit van mijn volk. Of je er van afstand heeft er dan niks meer mee van doen, zegt Romeinen 9. Nou ja, ik neem hier de draad weer op. Hè. Een vlakte, vol beenderen, uit elkaar gelegd. Eigenlijk zou ik de vraag moeten stellen, hoe is dat eigenlijk zo gekomen dat die beenderen uit elkaar liggen en dat wat eenmaal één lichaam was, minstens één lichaam, hoe dat zo verstrooid is geworden en gestorven is, dan neem ik u even mee naar Micha, dacht ik. Ja, Micha 3 is het. En voor de goede orde, probeer maar eens wat te verwijzen links en rechts. Hè. Aan het eind van hoofdstuk 2 hebben wij een profetie die verband houdt met de terugverzameling van Israël. Een verzameling namelijk niet zozeer naar het land. Want het idee is, dat staat niet in Ezechiël 37, maar wel op andere plaatsen. Het idee is dat Israël verzameld zal worden in de woestijn. Net als eenmaal de uittocht uit Egypte, men zal verzamelen in de woestijn en daarna verzameld en wel vanuit de woestijn gebracht worden, geleid worden naar het beloofde land. Die heb je toch, hè? Eigenlijk geldt het in onze bedeling ook. Wij worden verzameld als gelovigen uit de volkeren, bijeengezet in één lichaam, het lichaam van Christus om zo te zeggen, één gemeente en verzameld en wel worden wij geleid naar ons betere vaderland, namelijk de hemel zelf. Dat is zo'n verhaal. Maar letterlijk zou Israël verzameld worden en bijeengezet worden, heet het, als schapen van Bosra, dat is hoofdstuk 2 vers 12 van Micha. Schapen van Bosra, Bosra is een andere naam voor Petra. Het is zo goed als hetzelfde. Er is een klein verschil, maar dat leg ik nou niet uit. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Bosra betekent trouwens schaapskooi, dus het kan niet missen. En daarna staat er in vers 13 dat men van daaruit onder leiding van de Messias zal uitgaan uit Bosra. En u hoeft niet te vragen waarheen, uiteraard. Hè? Het is uiteraard naar Canaan of gewoon naar Jeruzalem, was de bedoeling. Of althans naar de plek waar eens Jeruzalem lag en waar Jeruzalem herbouwd zou worden. Vers 13 is dat de doorbreker, Peres staat er. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken, voor hun aangezicht, voor hun ouders. Zij zullen doorbreken en door de poort uitgaan en door dezelfde uittrekken. Die poort is een paar kilometer lang, maar vooruit. Dat is sick, Petra. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Eerst heet hij Peres, de breker. Maar u weet, Peres is de naam van de erfgenaam, de eerstgeborene van Juda. Hè? Dus Genesis 38, is een wat ingewikkeld verhaal. Het is de verwijzing naar Christus in relatie tot onze tegenwoordige bedeling. Die beschouwd wordt als een bres, een breuk, Peres, een bres. Als een onderbreking in de geschiedenis van Israël, in zekere zin althans. Maar in de toekomst wordt die breuk gelijmd, om zo te zeggen. Gaat die geschiedenis weer verder en zal een begin gemaakt worden met een herstel van Israël. Daar gaat het hier ook over. En dus hij zal door de poort uitgaan, door dezelfde uittrekken, en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. De Heere, of namelijk Jehovah, in hun spits. Dus die heet Peres, hij heet de koning, hij heet de Heere. Zodat je maar weer ziet dat de zoon van David, Peres, uiteindelijk niemand anders is dan Jehovah zelf. Staat hier gewoon. En zo zijn er natuurlijk talloze schriftplaatsen. En het vervolg hierop is dat men roept, wie is dat die van Edom komt? Want Bosra ligt in het gebied van Edom, was de oude hoofdstad eigenlijk van Edom, Bosra of Petra. En Jesaja 63 neemt het vervolg, wie is dat die van Edom komt? Wie is die Peres? Wie is die koning? Wie is die Jehovah? Maar wij weten het, hè? Het is de Messias. Hij komt uit Edom. En van daaruit komt hij naar Canaan. Gaat dus echt over het herstel van Israël. Uiteraard na de 70ste week van Daniel en nadat hij zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg en nadat hij een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem heeft uitgeleid naar Azal, ik ben in Zacharië 14, maar Azal is op deze plaats, Petra. Azal wil zeggen een gereserveerde plaats, een toebereide plaats heet dat. En zo heet Petra, zo wordt het genoemd in Openbaring 12 in de praktijk, een plaats in de woestijn. Van God bereid voor dit volk, voor deze vrouw, want zo is de symboliek daar in Openbaring 12. Nou goed, maar dat is het herstel van Israël. Maar daarna wordt weer een stap teruggenomen, een flashback noemen wij zoiets tegenwoordig. Hè? In het profetisch woord komt dat erg veel voor, dat is makkelijk. Het profetisch woord staat sowieso boven de tijd, dus of je nou vooruit kijkt of achteruit, dat maakt weinig verschil natuurlijk. Dus er wordt weer even achterom gekeken en er staat in 3 vers 1, voort zeide ik, hoor nu gij hoofden Jacobs en gij oversten van het huis Israëls, 12 stammen dus, hè? Betaamt het jullie er niet het recht te weten, en het recht is gewoon het woord Gods, en Israël als Israël is Israël omdat het recht Gods kent, omdat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd, dus het betaamt hen, kun je van andere volken niet zeggen, die hebben min of meer de vrije keus, maar Israël niet. Israël is Israël, omdat men het recht Gods heeft ontvangen, men beschouwt zichzelf dan ook als rechtvaardig volk. En men beschouwt al de heidenen per definitie als onrechtvaardig. Men lezen weer Romeinen 2, want daar staat het allemaal. Nou goed. Hoe zit dat met die hoofden Jacobs, de overste van het huis Israëls? Betaamt het jullie niet het recht te weten? En dan wordt over hem gezegd, zij haten het goede en hebben het kwade lief. Het goede is uiteraard het recht Gods. En het kwade is het tegenovergestelde, uiteraard. Het is of onrecht, of gewoon het woord van de tegenstander, daar komt het op neer, de vader der leugen. Zij haten het goede en hebben het, zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. hebben die. Over die leidslieden hebben we vorige keer gelezen in Ezekiel 34 en 37. Dat de leidslieden van Israël zijn herders, of valse profeten of valse herders. Zij weiden niet de kudde, zij weiden zichzelf, zij eten de kudde op. Nou, dat is wat je hier ook beschreven vindt. Zij roven hun hout van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn er die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en vaneen leggen, gelijk als in een pot en als vlees in het midden eens ketels. Dat laatste stukje sluit niet aan bij Ezekiel 37, maar de rest uiteraard wel. Er zijn verschillende manieren om deze dingen natuurlijk onder woorden te brengen, zeker via deze symboliek, maar deze deel is duidelijk genoeg. Het resultaat hiervan vind je dus inderdaad beschreven in Ezekiel 37. Van een eenheid van zo'n volk is niks meer over. Het volk heeft zijn identiteit en daarmee zijn bestaansrecht en leven verloren. En wat je overhoudt zijn losse beenderen die vaneengelegd zijn. Het is een beschrijving van de verstrooide Israëlieten over de wereld, onder de volkeren, vlakte enzovoorts, waarin zij als volk geen rol van betekenis spelen. Zij zijn namelijk ook niet meer één volk. Als u begrijpt wat ik bedoel. En ik bedoel niet, zij zijn niet meer een volk, ze zijn niet meer één volk. Ze zijn individuen. Nou ja, verdeeld desnoods in groepjes en losse stammetjes, desnoods koninkrijkjes, zoals Nederland en België en Friesland en wat je nog maar meer had. Ommeland. Maar goed. Hoe dat maar heten mag. Maar dat is het dan ook. Ik bedoel, als eenheid treedt het nooit op. Het is in ieder geval in verschillende grote volkeren uiteengevallen. En daarna weer in verschillende kleinere volkeren. En die zijn vaak ook helemaal niet meer te traceren. Of het was moeilijk te traceren. Wat de Joden betreft vind je dat nog duidelijker terug. Want wat de Joden betreft vind je inderdaad verspreid levende individuele Joden. Ze vormen hooguit een gemeenschap in de synagoge, zal ik maar zeggen. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Of zij vormen een soort gemeenschap omdat ze bij elkaar in dezelfde buurt wonen. Wat dan nog gauw een ghetto wordt natuurlijk maar vooruit. Maar dan heb je het wel gehad. Maar van eenheid is geen sprake. Bovendien, wat ik van de Joden geleerd heb uit de Bijbel. Goed, het is 2000 jaar oud. Maar wat ik van de Joden leer uit de Bijbel is dat als het over belangrijke dingen gaat, zijn ze het voortdurend onder elkaar oneens. En daarin verschillen ze nauwelijks van de Caucasiërs, denk ik dan maar. Toch? Komt toch niet zoveel van terecht. Het is niet echt een eenheid. Nou, bij tijd en wijl in de geschiedenis, als ze een gemeenschappelijke vijand krijgen, maar dat vind je overal. Geef ons een vijand en we verenigen ons tegen die vijand. Communisten en gereformeerden, revolutionairen en antirevolutionairen konden heel goed samen door één deur. Tegen de nazi's in de tijd. Maar de oorlog was nog geen week over, zal ik maar zeggen, of beide partijen vlogen elkaar alweer in de haren. Logischerwijze. Ze zijn hemelsbreed van elkaar verwijderd, maar geef ze één gemeenschappelijke vijand en ze vormen een gemeenschap, zo werkt zoiets. Van Hitler is ook bekend dat hij het zo deed, hè? Hij gaf Europa één gemeenschappelijke vijand, de Joden, en langs die weg probeerde hij die volkeren aaneen te smeden. Nou, hij had nog wel wat meer ideeën, dit was er één van, maar vooruit, hè? Maar zo werkt zoiets. En Amerika en China kunnen ook niet door één deur, maar geef ze een gemeenschappelijke vijand. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Dat is wel erg actueel, hè? Ja. En ineens worden ze het eens. Of kunnen ze toch door één deur en aan één tafel zitten en goed om het mag. Maar zo werkt dat inderdaad. Maar u ziet, in Micha worden dezezelfde dingen beschreven. Hoe het zo gekomen is. Namelijk, het volk is verleid geworden. De verantwoordelijkheid wordt hier bij de leiders van het volk gelegd. Begrijp je me goed? Er zijn ook schriftplaatsen waar de verantwoordelijkheid gewoon gelegd wordt bij de individuele Israëlieten. Beide dragen verantwoordelijkheid, maar de leiders altijd de hoogste, uiteraard. Hè? Daar kiezen ze voor, dat willen ze ook. Nou, dan moeten ze de consequentie dragen. En daarom dragen ze ook een zwaarder oordeel in de dag des oordeels. Maar het beeld van Israël als verstrooid en als uiteengevallen, Dat vindt u daar in Micha 3 dus inderdaad terug. Dat is dus in Ezechiël 37 niet anders. Beenderen verspreid in de vlakte. En Ezechiël moest er helemaal rondom lopen. Moest het eens overzien. Het enige wat hij ervan zeggen kon was... En ziet, er waren zeer velen op de grond der vallei. En ziet, zij waren zeer dor. Met andere woorden, geen nieuws van te vermelden. Het is een en al een troosteloze toestand. Er zijn verder geen bijzonderheden. Zover als je kijken kan, bij wijze van spreken, dorre beenderen. Dat is de situatie. En er staat zelfs zeer dor. Zeer dor wil zeggen zeer droog. En dat betekent weer... Zeer dood, dat wil zeggen zonder leven, want vocht staat voor leven uiteraard, hè, water. Nou goed, vers 3. En hij zei tot mij, nadat Ezechiël dit gezien had, hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Nou ja, naar menselijke verwachting uiteraard niet, maar als de Heer het zo vraagt... En dat in verband met zo'n uitgebreid visioen, dan weet je, ja, ze zullen levend worden. Het zit er wel in. Maar dat is niet een goed antwoord natuurlijk. Het antwoord is, dat voor zover ik het weet niet, maar voor zover u het weet, zal het best wel gebeuren. Gij weet het. En zo ligt het natuurlijk altijd. De Heer doet zijn werk. Men heeft het... De eeuwen door binnen het christendom onmogelijk gehouden in het algemeen dat ooit het Joodse volk nog weer een keer zou komen tot nationaal herstel. Men heeft ook niet geloofd in het profetisch woord waarin de Heer zei, ik zal dat doen. Men paste dit soort profetieën toe op de kerk, op de gemeente of hoe je dat dan maar noemt. Dat die zou verzameld worden uit alle volken. Staat wel Israël. Maar onder Israël verstaat men immers de gemeente. Want de gemeente heeft de plaats van Israël ingenomen. Enzovoorts. En dan vind je hier bij terugwerkende kracht alsnog een profetie. Over de gemeente die vergaderd wordt uit de volkeren. Enzovoorts. Zo redeneert men dat weg. Maar dat is uiteraard niet de goede manier. Integendeel. Bovendien kom je dan ook niet meer uit het verhaal. De rest van het hoofdstuk over hoe het zit met Juda en Efraim. Is de gemeente dan opgebouwd uit twee categorieën. Waarbij de ene gaat onder de naam Juda en de andere onder de naam Efraim. Bovendien heb je nog eeuwenlang de algemene gedachte gehad. Het is echt lang zo geweest dat men in christendom zei. Een Jood kan niet tot geloof komen. Een Jood kan niet zalig worden. Omdat hij Jood is. Nee, tegenwoordig is de andere weer populair. Een Jood hoeft niet zalig te worden. Hij is het al op grond van zijn geboorte, omdat hij Jood is. Dat is net zo dwaas, overigens. Maar ik vind het wel vermakelijk om die twee opvattingen tegenover elkaar te zetten. Men kent de Bijbelse profetieën niet en men leest ze niet nauwkeurig genoeg, hè? Maar goed, om terug te keren tot dit schriftgedeelte. Zullen ze levend worden? Het enige antwoord is, Heer, gij weet het. Men zou er niet zelf over filosoferen. Men zou niet hier en daar een bijbeltekst zoeken ter onderbouwing van de eigen ideeën, wensen of filosofieën. Men zou gewoon het woord van God bestuderen. En wij doen dat. En als ons gevraagd wordt, zullen deze beenderen levend worden? Dan beantwoorden wij dat volmondig met ja. Dat is een goede reden voor. De Heer heeft ons geopenbaard dat zo zou zijn. En ook wanneer het zal gebeuren, namelijk na de opname van de gemeente. Ik ken iemand die zou nou vragen, heb je daar één tekst voor? En dan zeg ik, ja goed, eentje, Romeinen 11. Als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, dan zal de verharding van Israël worden weggenomen, zal heel Israël zalig worden, staat daar. En dat is dus na de opname van de gemeente. Daarna moet je toch uitleggen wat er precies staat. En dan krijg je weer de vraag, heb je daar één tekst voor? Dus schiet niet echt op natuurlijk. Maar de Bijbel leert dat gewoon. Dat is geen enkel probleem. Openbaring 12 is altijd ook een mooie. Na de opname van de gemeente en de wegrukking van de mannelijke zoon... Gaat het verhaal verder met de vrouw. En dus met Israël. En het komt goed. Inderdaad. Talloze profetieën. Uiteraard. Zullen deze beenderen levend worden? Het antwoord is ja. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen. Het kan ook zijn op deze beenderen, maar het wil gewoon zeggen dat de profetie op deze beenderen van toepassing is. Het is een profetie over deze beenderen dus. Profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde. En de beenderen worden dus toegesproken. Dan zegt u, ja, maar als dood zijn, horen ze niks. Dan zeg ik, nou, als beenderen levend zijn, horen ze ook niks. Dus dat schiet ook niet echt op. Maar wel ken ik de uitspraken uit het Johannesevangelie. Waar staat dat er een tijd zou komen dat de doden de stem van het woord van de Zoon des mensen zouden horen en die ze horen zouden leven. Dat kan dus, hè. Toen heb ik het nagevraagd nog aan Lazarus. Hij was dood, maar hij hoorde zijn naam en hij hoorde ook wat hij doen moest, hè. Uitkomen. Dochtertje, ik zeg u, sta op. Maar ze was dood, maar ze hoorde de stem. Jongeling, sta op. Lazarus, kom uit. En dat soort dingen meer. En uiteindelijk, maar goed, dat is een geestelijke toepassing. Wij waren dood door de zonde en misdaden waarin we eertijds gewandeld hebben enzovoorts. En we hebben toch ook, die stem gehoord. Anderen zijn doof en blind. Wij hebben toch die stem gehoord. Zie? Dat een wonder is. Ja, dat is een wonder. Dat is wat de Heer doet. Nou, en? Dat is een wonder, ja. Maar ik verbaas me niet over wonderen, over geen enkel wonder. Ik geloof daarin. We hebben nog gehad. Wiens naam is wonderlijk, toch? Juist. En speciaal in onze dagen doet u dingen zo wonderlijk, dat in het algemeen men het niet zou geloven als het verhaald zou worden. Ik geloof het toch. Nou goed. Dus, spreek tot deze beenderen. Zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere Heere tot deze beenderen, let op, hè, gij dorre beenderen, deze beenderen. Hoezo deze beenderen? Wel, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Kan niet misverstaan worden, met grote nadruk. Alzo zegt de Heere Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Je zou eigenlijk die zinnetjes onder elkaar moeten schrijven, zo puntsgewijs, hè, zo systematisch. Ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden, de beenderen. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven, staat er nu weer. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik Jehovah ben. Hetgeen een verwijzing is naar nogal wat profetieën waar die uitdrukking staat. Zij zullen weten dat ik de Heere ben. En ik zal zeggen, het is mijn volk. En zij zullen zeggen, het is mijn God. En zij zullen weten dat ik Jehovah ben. Enzovoorts. Wat hier aangekondigd wordt, in wat losse uitdrukkingen met typologische betekenis natuurlijk, is gewoon de wedergeboorte van Israël als zodanig. Dat is zo. Het zou weer een eenheid worden, was de bedoeling. Het zou een staat worden, een volk worden, een natie, net als in het verleden. En bovendien, dat moet ook wel, want de functie waartoe dat volk oorspronkelijk geroepen is, die van koninklijk priesterlijk volk, die functie heeft het nog nooit waargemaakt. Dus moet het nog gebeuren, is makkelijk genoeg. Namelijk dat men het woord Gods, het evangelie, zou brengen aan alle volken over heel de aarde. Dat is nooit gebeurd. Goed, er zijn tijden geweest, dat moet je wel goed zoeken hoor, maar er zijn tijden geweest dat men koningen had en leidslieden die de Heer dienden en dat het volk dus beschouwd werd als het volk Gods enzovoorts. Dat is waar, maar dat wil nog niet zeggen dat men in die dagen ook zendingsactiviteiten aan de dag gelegd heeft of wat dan ook. Je leest daar nooit wat over. Zie, als volk heeft men dat in ieder geval niet gedaan, maar dat is nou juist wat men als volk in de toekomst zou doen. Daartoe was het geroepen, om het woord Gods te bewaren, te beheren en dus inderdaad te prediken. En daarvoor moet het dus alsnog hersteld worden, dat zal het ook doen, vandaar dat je in Openbaring 7 leest over de verkiezing, de verzegeling heet het, van 144.000 dienstknechten Gods uit alle 12 stammen, nou in ieder geval 12, uit 12 stammen van Israël. En die zullen ongetwijfeld als dienstknechten Gods het evangelie prediken. Er staat ook bij wanneer het is, namelijk na hoofdstuk 6. En hoofdstuk 6 eindigt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Kan niet missen. Aan het eind van de 3,5 jaar van verdrukking dus ook, die over de Joodse staat zou komen. Daarna zouden die 144.000 verzegeld worden. Begrijp je me goed, niet de dag daarna. Maar gewoon daarna, dat kan wel jaren duren. Misschien wel 10 jaren, weet ik ook niet. Maar daarna zouden die dienstknechten aangesteld worden en ze zouden uiteraard Israël vertegenwoordigen. Onder alle volkeren en over heel de wereld. Want daarom ook zijn het 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël enzovoort. Ze zijn dus officiële vertegenwoordigers van Israël. En ze zijn dat als dienstknechten gods. Hetgeen betekent dat heel Israël beschouwd wordt als dienstknecht gods. En dat klopt, want daartoe was het oorspronkelijk al geroepen. En die roeping zal het nog moeten waarmaken in de toekomst. Het punt is echter dat weliswaar wordt aangekondigd wat Ezechiël moet zeggen, maar dat het daarna toch niet helemaal loopt zoals het moest gaan. Kijk, vers 7 zegt met nadruk: toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. Hoezo gelijk mij bevolen was? Nou, Ezechiël zegt: voor zover het misging is het niet mijn schuld. Ik heb gezegd wat ik zeggen moest. Die woorden, gast, die ik spreken moest, heb ik uitgesproken. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En dan moet je vers 7 weer eigenlijk de regeltjes onder elkaar schrijven. Namelijk, en er werd een geluid als ik profeteerde. En ziet een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op. En er trok een huid boven over dezelfde. Er staat er gewoon een huid boven over dezelfde. Maar goed. En dan, maar de vertalers hebben vertaald met maar, en dat nogal terecht. Maar er was geen geest in hen. En als je nou die uitdrukkingen van vers 6, of 5 en 6, zet, naast die van vers 7 en 8... zul je inderdaad zien dat het in hoge mate met elkaar overeenkomt. Maar er is één belangrijk verschil. Namelijk, er kwam geen geest in. En dat is te meer van belang, omdat de woorden die Ezechiël moest spreken, die begonnen met: ik zal de geest in u brengen. Het woord tot de beenderen begint met vers 5. Ik zal de geest in u brengen, gij zult levend worden. En het eindigt ook met vers 6, halverwege vers 6. Ik zal de geest in u geven en gij zult levend worden. En daartussenin staat dan: ik zal zenuwen op u leggen, vlees op u dan opkomen, huid over u trekken en zo. Maar begint met geest in u geven, in de beenderen namelijk. En daarna wordt beschreven hoe de beenderen gezamenlijk weer één lichaam vormen. Dat is het meest voor de hand liggende. Het gaat over één huis Israëls en niet over twee of drie of weet je veel hoeveel. De beenderen komen tot elkaar, is het idee, ze vormen één lichaam. Het zijn dan wat veel beenderen om één lichaam te vormen. Maar ja, het lichaam van Christus heeft ook nogal veel organen, vind ik, voor één lichaam. Dus dat vind ik geen argument. Die beenderen zouden leven ontvangen, individueel uiteraard. Daarna zouden ze bij elkaar gebracht worden. En daarna begrijpen wij ook dat er nog een keer gezegd kan worden: en ik zal geest in u geven. Maar dat slaat dan niet meer op de individuele beenderen, maar op het lichaam wat ontstaan is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want je kunt wedergeboren Israëlieten hebben, maar ze zullen toch bij elkaar één volk moeten vormen door wat de Heer hen als volk geeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het zijn twee dingen. Het één is, laat ik maar gewoon zeggen, de wedergeboorte van de individuele mens. In dit geval de individuele Israëliet. Het andere is de wedergeboorte van de Israëlitische natie als zodanig. Dat is niet hetzelfde. Zie? En zeker niet als dan ook nog van Gods wegen moet komen. Maar het punt is gewoon dat weliswaar de profetie zegt: zal geest in u geven, ik zal u bijeen verzamelen, zal u tot een maar huid overtrekken en geest in u geven. Maar als daarna Ezechiël beschrijft wat er gebeurde in dit visioen, dan zegt hij: nou ja, ik profeteerde gelijk mij bevolen was, dus daar kan niet aan liggen. Maar er werd een geluid als ik profeteerde, maar wat wij verwachten is dat er geest zou komen. Maar dat kwam niet, er kwam wel geluid. Heb u dat? Nou ligt dat dicht bij elkaar hoor, geest en geluid. Begrijp je me goed? Geest kan zijn adem en adem kan zijn geluid, toch? In ieder geval geen geluid zonder... geen stemgeluid althans, zonder adem. Het ligt dicht bij elkaar. En in vele gevallen is het ook synoniem in de Bijbel. Maakt het geen verschil. In dit geval maakt het wel verschil uiteraard, omdat het woord geest hier gebruikt wordt uiteraard voor het leven dat God zelf geeft. Ik zou het met een hoofdletter geschreven hebben overigens. Maar vooruit, hè. En die geest geven is altijd, van Gods wegen, gaat niet onafhankelijk van dat het woord Gods komt, hè. God geeft zijn woord, hij spreekt. Hij zal de tegenstander verdoen met de adem zijns monds. Ja, dank je. Hij zal tot hen spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn zal hij hen verschrikken en zo. Met de adem, dat wil zeggen, hij spreekt. Hij gebruikt zijn levensadem, zijn geest heet zoiets, om inderdaad geluid ook zelfs voor te brengen. Maar het punt is dat het hier heet, er werd een geluid, niet er werd geest. En dus, voor zover er geest kwam, is het geest met een heel klein lettertje, maar komt ergens anders vandaan, niet uit God namelijk. Er komt wel geluid, maar niet van God. En daarna staat er, en ziet een beroering, en beroering is synoniem met leven. Zet die rijtjes maar naast elkaar, hè. Zal geest geven en leven. En Ezechiël zegt, en er kwam geluid en beroering. Een geluid komt overeen met geest en beroering komt overeen met leven. In het algemeen. Maar ondanks dat het heet geluid en beroering, en ondanks dat je dat eventueel geest zou kunnen noemen, in elk geval met een heel klein geetje, eindigt het verhaal met, maar er was geen geest in hen. En wat wij vinden in deze verse is niet de beschrijving van hoe in de toekomst ooit een keer de Heer Israël zal verzamelen, maar wat wij in dit vers lezen is hoe ooit een keer vanuit Ezechiëls dagen in de toekomst Israël op enige wijze zich zou verzamelen zonder dat er leven in zou zijn. Inclusief dat er een huid overeenkomt, dat wil zeggen, wat hier gevormd wordt, is één dood lichaam, één lijk. Een zombie. En voor de Joden, een golem. Maar goed, maar een dood lichaam, dat is wat het is. En dat was niet de bedoeling, daar gaat het om, dat was niet de bedoeling. Hij zei, ik zal geest geven, en hij eindigt ook met, en ik zal geest geven. En in plaats van dat dat gebeurd is, is er wat anders gebeurd. Namelijk, een geluid, een beroering, beenderen die tot elkaar naderden, enzovoorts. Het ontstaan van een lichaam, maar geen levend lichaam, maar een dood lichaam. En ook dit verhaal gaat verder, hier niet, maar in Matthäus 24. En waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden verzameld worden. En waar gaat dat over? Over de grote verdrukking, zoals die over een Joodse staat en stad zou komen, volgens de Heer zelf, in Matthäus 24. Dat zijn die dagen van grote verdrukking, hoedanig er niet geweest is en hoedanig ook niet meer zijn zal, die dagen. En in verband daarmee staat, want waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden verzameld worden. Welk dode lichaam? Want dat kan niet missen. Dat kan alleen maar slaan op Jeruzalem of de Joodse staat of Joodse natie of wat dan ook. Een dood lichaam. En als je in Matthäus 24 vraagt welk dood lichaam, is het antwoord dat uit Ezechiël 37 vers 8. Vers 7 en 8, dat dode lichaam. En wat wij in onze dagen, breed gezien, hebben zien gebeuren, is het ontstaan van dit dode lichaam. Maar dat is niet wat de Heer gezegd had, het is ook niet wat de Heer beloofd had, maar het is wel wat hij via deze profetie geprofeteerd heeft. Begrijp me goed, het zit niet in de woorden, profeteer tot deze benen, daar zat het niet in, daar markeerde het niet aan. Maar los daarvan gebeurde er iets anders. Met andere woorden, Israël zou hersteld moeten worden door de kracht Gods en door het leven Gods. Maar wat hier beschreven wordt, is dat op zijn minst een deel van Israël hersteld wordt, kennelijk in eigen kracht en door eigen geest, met een kleine g, door eigen geluid en door eigen beweging enzovoorts. Zeg maar gewoon eigener beweging. En daarom telt het niet. Hier ook niet, want er wordt verder geen woord aan vuil gemaakt. Er komt geen toelichting bij. Er wordt als het ware meteen overheen geschreven, want het is toch geschreven. Er staat dan gewoon, dit gebeurde, maar er was geen geest in hem. Dan meteen vers 9. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. En die herhaling van woorden drukt ongeveer uit van, vergeet dit gauw, laat me zitten, profeteer opnieuw. Nog maar een keer dan, in tweede instantie. Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Niet tot de beenderen, maar tot de geest. Daar kom ik later op terug, maar waar het om gaat is dat daarna, vanaf vers 9, alsnog sprake is van herstel van Israël. Dan staat er ook, die beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ik zal ze uit hun graven doen opkomen. Ik zal hen leven geven. Ik zal hen maken tot mijn volk. Ik zal hen brengen in het land Israëls, letterlijk vers 12 en zo verder. Maar dat is niet wat in onze dagen gebeurd is, des nog wat gebeuren moet. Wat er gebeurt in dit visioen is dus niet volledig in overeenstemming met de woorden die aanvankelijk tot deze beenderen gesproken werden. Wat wij vinden is dat de profeet zegt, ik profeteerde gelijk mij bevolen was, en het resultaat beschrijft hij dan, er werd een geluid in plaats van dat de geest komt. En er kwam een beroering in plaats van dat er leven komt. Daarna wordt wel degelijk beschreven dat de beenderen tot elkaar naderden, maar zoals ze waren, dood. Been tot zijn been, dat wil zeggen, ze vormden dus bij elkaar één lichaam, was de bedoeling. En daarna wordt gezegd, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op en er kwam, want dat hoort er te staan, er kwam, of er trok een huid over dezelfde en daarmee is dat lichaam compleet. Dit is heel goed in de geschiedenis te volgen. Om niet te zeggen in de actualiteit, want het tot stand komen van de tegenwoordige Joodse staat wordt hier beschreven uiteraard het ontstaan van een dood lichaam. Dat begon inderdaad met een geluid, een stem, want dat woord staat er ook eigenlijk, een geluid, een stem. Dat wil zeggen dat er een boodschap gepredikt werd, om het met een duur woord te zeggen. Dat had het evangelie moeten zijn, begrijp me goed. Dat zal het ook zijn in de toekomst als alsnog gebeurt wat de Heer wil met Israël. Maar hier is sprake van een andere boodschap en die kan moeilijk met geest aangeduid worden of het zou zijn met een hele kleine g. Het is namelijk de boodschap, de prediking zo u wilt met een sterke term van het Zionisme. Begon in 1896 feitelijk met de verschijning van dat boek van Herzl, de Judenstaat. En toen ging die boodschap, ging de wereld over, zal ik maar zeggen. Een boodschap waarin gestreefd werd naar, waarin werd opgeroepen ook feitelijk, tot het komen van, tot de oprichting van een Joodse staat. Aanvankelijk was de gedachte, waar ook ter wereld, want er werd oorspronkelijk niet eens gedacht aan Palestina. Die mogelijkheid was er op dat moment sowieso niet. Het kwam pas later door de Eerste Wereldoorlog, toen kwam die mogelijkheid wel vrij. Maar het was het idee van, wij willen één volk worden. Het idee is dat van de Joden die overal vervolgd werden, aan het eind van de 19e eeuw speelde dat nogal een belangrijke rol. Maar ik zal u daar niet mee vermoeien met die Dreyfus-processen te maken enzovoort. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar erg antisemitisch in elk geval. En bovendien waren het ook de tijden van de pogroms in Rusland. Dat zijn we allemaal vergeten. Maar iets meer dan 100 jaar geleden kwamen er regelmatig grote treinen in Nederland aan vanuit Rusland. Vol met Joden die vluchten in de tijd voor Jodenvervolgingen in Rusland. Die treinen gingen naar Rotterdam meestal, soms naar Amsterdam. En van daaruit in grote aantallen en echt bij duizenden is dat hoor. Werden ze verder vervoerd per schip, in het algemeen naar de Verenigde Staten. Sommigen bleven hier hangen, maar in het algemeen naar de Verenigde Staten. In diezelfde tijd hadden wij trouwens in Nederland ook enkele organisaties die zich speciaal bezighielden met de verzorging van deze migranten. En ook in bijzonder met de prediking van het evangelie aan die lui. Ik heb er van tevoren niet gerealiseerd dat ik dat zou noemen. Dus nou willen we de namen van die lui ook niet te binnen schieten. Maar er zijn wat beroemde namen, ook van christen-joden om zo te zeggen, die in die tijd zich bezighielden met zending onder de joden. Nee. Nee, maar goed, ga ik nog maar verder niet op in. Nee, hè? Nee. Ook niet. Nederlanders. Maar goed. Ik ga er maar niet op verder, maar die beweging is vanzelf weer overgegaan, omdat die migratie, die hield ook op een gegeven moment weer op natuurlijk. Maar in diezelfde tijd was de uitgifte van de boek Der Jurenstaaten, werd het idee geopperd om al die Joden dan maar samen te brengen in één op te richten Joodse staat. Ze hadden geloof ik eerst een eiland in gedachten, ik weet niet meer welk het was. Madagaskar, hè, ja. Ik weet niet of dat dan daar wel gelegenheid voor zou scheppen, maar dat lijkt me een mooi plekje om te wonen, toch niet? Madagaskar, ja. Maar zoiets. Maar later werd het al gauw het idee van, nee, het moet in Canaan, dat kan niet anders. In Palestina heette dat toen. Maar dat is het geluid. En op grond van dat geluid ontstond ook inderdaad één beweging, voor zover het wat anders is. Want geest en leven is eigenlijk hetzelfde. En geluid en beroering, beweging dus, is dan eigenlijk ook hetzelfde. Want uit dat geluid kwam inderdaad de beweging voor. De Zionistenbeweging, het heet ook zo. De Zionistenbeweging. En in 1896 kwam dat boek uit. En in 1897 was het eerste congres. Zionistencongres. Een congres van mensen die wel wat voor het idee voelden, om zo te zeggen. Werd gehouden in Zwitserland, om voor de hand liggende redenen. Maar goed, net in Basel. Maar vooruit, daar heb je de beweging. Je kunt hier dus gewoon jaartallen bij zetten. Het is echt nog niet zo lang geleden dus eigenlijk. Hè? En daarna staat er, en de beenderen naderen elk been tot zijn been. En dat heeft van doen met de kolonisatie van Palestina. Ik blijf het toch maar zo noemen. De kolonisatie van Palestina, die toen ook op gang kwam. Want ja, hoe doe je dat zo'n staat oprichten? Het is echt niet de manier om dat eerst zwart op wit op papier te regelen en daarna te zeggen, jongens, het is allemaal voor elkaar, we hebben een staat opgericht en nu kunnen jullie komen. Zo werkt zoiets niet. Wat er gewoon gebeurde, is dat mensen op eigen initiatief, en gewoonlijk ook op eigen kosten uiteraard, Joden, vanuit de wereld, of van waar dan ook, maar vanuit de wereld, gewoon emigreerden naar Palestina, zich daar gewoon vestigden, daar naartoe gingen en een huis neerzetten of kochten of weet je veel wat. Ze gingen daar gewoon wonen. Er is niks moeilijks aan. Het was trouwens ook niet een kwestie van wat men ons tegenwoordig wil doen geloven, dat men daar Arabieren wegjoeg of iets dergelijks, want die waren er ook niet, of nauwelijks. Want zoals ik een van de vorige keer al gezegd heb, het was in de praktijk gewoon een woestenij, een stuk woestijn, onbebouwd. Wat er woonden waren hoofdzakelijk Bedouinen, die wonen er nu nog. Dat vind ik altijd leuk als je daar een of andere stad uitrijdt en vind je al gauw ergens in niemandsland tenten. En daar wonen de Bedouinen, dat is in Jordanië, maar rondom Jeruzalem zie je dat ook. Maar elders in het land ook, die woonden er wel. Arabieren nauwelijks, want die hadden er ook eigenlijk niks te zoeken. Het land was bovendien, althans voor de Eerste Wereldoorlog, dus voor 1817 zal ik maar zeggen, was het officieel in handen van de Turken, heette dat, het Turkse Rijk. Die Turken, die hebben echt niks gedaan om het land in ontwikkeling te brengen. Überhaupt niet, hebben alleen hun macht gevestigd en daar bleef het dan bij. Maar wie er wilde gaan wonen, kon er gaan wonen. Bovendien, in Jeruzalem was al sinds jaren, eigenlijk alle jaren door, altijd al een kleine Joodse gemeenschap van Joden die daar woonden. Niet meer in een Joodse staat, maar zoals je over heel de wereld Joden aantreft, ook in Jeruzalem. Het was hoofdzakelijk de oude stad, want meer was er ook eigenlijk niet. De moderne stad, meer naar het westen, die moest nog gebouwd worden. Maar in het algemeen, daar woonden heel weinig mensen en men kon er zich in het algemeen zo zonder meer vestigen. Ik bedoel, gevaarlijk was het altijd, zeker in Arabische landen, maar vooruit. Maar men kon dat gewoon doen. Later werd het wat anders, want na de Eerste Wereldoorlog, of ik moet eigenlijk zeggen, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog werd het hele gebied, het hele Midden-Oosten veroverd door de Britten. Generaal Allenby is legendarisch geworden daarom, en Lawrence van Arabië trouwens, die met die motorfiets. Maar goed, daar zullen we het ook maar niet over hebben, maar dat zijn legendarische tijden toch wel. Waarbij de Turken daar verdreven werden feitelijk en het hele gebied, het hele Midden-Oosten, inclusief, wat moet ik zeggen, inclusief het gebied wat wij nu kennen als Libanon, Syrië, Jordanië enzovoorts en zelfs Egypte, het hele gebied kwam in handen van de Britten. En daarna was de vraag, wat moeten ze ermee? En dat wisten ze eigenlijk ook niet, wat ze ermee moesten. Maar goed, maar ze hebben wel toen een heel groot gedeelte van dat Midden-Oosten gereserveerd of bestempeld als Joods nationaal tehuis. En dat betekende in de praktijk dat Joden zich daar vrij mochten vestigen onder bescherming van Engeland. Dat is later anders gelopen en de rol die Engeland daar gespeeld heeft, die is nog altijd twijfelachtig, omdat het, ja, het heeft met politiek te maken. Toen het echt werkte, wat de Engelsen misschien ook niet voorzien hadden, maar toen het echt werkte, kreeg men vanzelf problemen met de Arabieren daar en kwamen de Britten dus onder zware druk te staan. En die hebben uiteindelijk het gebied losgelaten, gewoon zich teruggetrokken en mensen daar moesten maar zien wat er van kwam. En toen kwam er dus oorlog, maar aan de andere kant leidde het regelrecht tot de definitieve uitroepen van de Joodse staat. Daarvoor was het Joods nationaal tehuis. Maar goed, misschien heb ik het er nog verder over. Maar het is de kolonisatie dan in de praktijk van Palestina. Been naderde tot been. En inderdaad, daaruit is de Joodse staat ontstaan. Maar voor ik daar wat meer over zeg, kan ik beter naar het volgende punt. Want er staat, en ik zag er en ziet, er werden zenuwen op dezelfde. De vertaling van het woord zenuw is een beetje twijfelachtig, want sommigen menen dat het pezen moet zijn. Hè? En niet zenuwen. Bovendien zegt men, toen wist men niet dat de zenuwen bestonden, dus het woord kan ook moeilijk bestaan. Maar pezen, van mijn part. Maar er verandert eigenlijk niks mee, want wat het uitdrukt is natuurlijk organisatie. Waar het over gaat, denk ik, is pezen niet in de zin van het uitdenden van de spieren, zozeer. Dat komt pas later, hè? Vlees. Dat is het volgende punt. En daarmee kracht. Maar waar het om gaat is dat die beenderen niet alleen tot elkaar kwamen, maar ook met elkaar verbonden werden. En dat is wat pezen doen, dat is wat gewrichtsbanden doen, dat is wat zenuwen feitelijk ook doen. Het organiseert het geheel namelijk. En een organisatie moet er zijn. Als Joden uit de wereld zomaar daar zich gaan wonen, heb je nog geen Joodse staat, uiteraard. Daarvoor is een organisatie nodig. En die kwam er dus ook. De oorspronkelijke organisatie van het geheel is bekend als het Joods Nationaal Fonds. De Jewish Agency. Ik weet niet welk jaartal dat precies werd opgericht. Het is eigenlijk ook langzamerhand ontstaan. Het is bovendien een internationale organisatie. Maar het is een organisatie die in de eerste plaats tot doel had fondsen te werven om het land te kunnen kopen. Ik zeg dat met genoegen achteraf, omdat niemand het misschien te weten. Maar het heette in het Nederlands het Joods Nationaal Fonds. Waar denkt u dat ze die fondsen voor nodig hadden? Om land te kopen van de Arabische eigenaars. Begrijp je me goed? Ik zei, er woonden weinig Arabieren. Dat is ook zo. Heel weinig, maar het bezit van de grond was wel degelijk in Arabische handen. En wat dus nodig was, is niet dat de Arabieren verdreven werden of weggejaagd. Dat is ook werkelijk nooit gebeurd, bij mijn weten. Wat er gebeurd is, is dat men gewoon land gekocht heeft. En die fondsen kwamen natuurlijk in belangrijke mate uit de Verenigde Staten. Geld zat. Onder Joden in de Verenigde Staten bevindt zich heel wat geld. Tot op heden zoveel dat Amerika, dat niet alleen de Joodse staat in hoge mate afhankelijk is van Amerika, maar zelfs andersom. Ik bedoel niet te zeggen dat Amerika, de Verenigde Staten, afhankelijk is van de Joodse staat, maar wel van wat men dan populair noemt de Joodse lobby. En dus wel degelijk in belangrijke mate van de Joodse staat, die immers door Amerikanen in het algemeen in hoofdzaak gesponsord wordt, in stand gehouden wordt. En zo is het ook altijd geweest. Ik vind het wel leuk, want we hebben het over het ontstaan van de Joodse staat, maar in het voorbijgaan noemde ik de belangrijke rol van Engeland, maar die beschouw ik als de vertegenwoordiger van Efraïm uit de 10 stammen, te dragen van het eerste geboorterecht. En daarnaast hebben we het over de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En die worden algemeen beschouwd als de erfgenamen van Manasse, de broer van Efraïm. En dat het broers zijn die het soms goed met elkaar kunnen vinden, soms heel slecht. Engeland en Amerika, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar goed, daar zullen we het dan ook maar niet verder over hebben. Het is wel leuk te zien dat die 10 stammen wel degelijk een belangrijk aandeel hebben gehad in het Joodse vraagstuk. Alleen het vraagstuk is natuurlijk nooit opgelost. Maar de organisatie is er gekomen in elk geval. Het land is gekocht opdat men er zich zou kunnen vestigen en al dat soort dingen meer. Vervolgens is er sprake van er kwam vlees op. En vlees is uiteraard kracht, het zijn spieren. En het is denk ik de aanduiding van de oprichting van een leger. Zelfs al voordat er maar een Joodse staat was, was er al een leger. Haggadah, Joods leger. Opdat men zich zou kunnen verdedigen tegen de vijand, en die was er. Toen het werkte, toen het tot stand kwam, zag men de bui hangen daar in die Arabische wereld. We kregen hier een indring. En de Joodse staat die daar aan het ontstaan was, werd uiteraard beschouwd als een... het is niet zo'n mooi voorbeeld, maar als een kankergezwel dus. Hè? Als iets wezensvreemd wat men daar niet wilde hebben, uiteraard. Waar nog bij komt, dat de Arabische wereld per definitie... En ik heb het niet over één Arabier, ik heb het generaliserend over de Arabische wereld. Dat die per definitie altijd jaloers geweest is op hetzij de Joden, hetzij de christenen. Voor zover zij daar tenminste onderscheid in maken. En ze maken er geen onderscheid in de praktijk. Ze beschouwen het als één categorie. En dat is op goede gronden. Want zowel Israël... als het christendom wordt geacht erfgenaam te zijn van Isaac. Maar de Arabieren beschouwen zich als erfgenamen van Ismaël. En dus is er jaloezie tussen die beiden. Dat was er vanaf het allereerste begin. Dat lees je in Genesis dus. En Paulus zegt, het is altijd zo gebleven. Dat lees je in Galaten 4. En dieper ga ik er dan nou maar niet op in, of gedetailleerder. Maar zo is het nou eenmaal. En dus heeft de Arabische wereld iets tegen de Joodse staat daar, maar net zo goed tegen de Amerikanen en de Engelsen die erachter steken. Het is voor hun een en hetzelfde. En bij nader inzien, je kunt ze ook gewoon beschouwen als de 12 stammen Israëls. Net zo goed. Of men dat zich bewust is, dat weet ik niet. Maar jaloezie is dikwijls helemaal zonder reden. Dat wil zeggen... Het zijn gevoelens die men niet onder controle kan krijgen op redelijke wijze. En dus heeft het ook niet zoveel zin om over die redenen te praten. Ze zijn er niet echt. Maar het is gewoon een historische situatie die zo gegroeid is. In elk geval, het leidde uiteindelijk tot vers 8. En er trok een huid boven over dezelfde. Ik geloof dat de nieuwe vertaling dat woordje hij ook inderdaad weer weggelaten heeft. Want het staat er echt niet. Er trok een huid over dezelfde. Niet de Heer deed dat. Er trok een huid over, wie het deed, ja die beenderen zelf, weet je veel, maar er kwam een huid over en daarmee is het lichaam dus, om zo te zeggen, compleet, nou het lijkt, maar is het lichaam compleet en dat is dus de beschrijving van de definitieve uitroeping van de staat Israël en dan ben je inmiddels in 1948 een jaartje of 50 verder en dat is wat gebeurd is en nou zijn we weer een jaartje of 50 verder en het is nog geen stap verder gekomen. Integendeel, want als ik het overzie, denk ik, gaat het alleen maar de verkeerde kant op. En dat al jaren. Ik kom er denk ik later nog wel op terug, want ik ben van plan ook nog met u te spreken over andere volkeren die daar een rol spelen. Andere landen, staten dus ook, omdat ze in de Bijbel ook genoemd worden. Maar het idee is, en dat moet u vooral onder ogen houden om... realiteit onder ogen te zien. Het idee is dat het oorspronkelijke Joods nationaal tehuis, zoals de Britten dat hadden aangewezen, een verschrikkelijk groot gebied besloeg. Een gebied namelijk inclusief heel het tegenwoordige Jordanië. Nog meer dan dat trouwens, zat nog meer bij. Maar in ieder geval inclusief het tegenwoordige Jordanië. En kijk maar eens op een kaart hoe groot de Joodse staat is en hoe groot Jordanië is. En u zult zien dat Jordanië, dat is een reus. Wat grondgebied betreft althans. En de staat Israël, dat is dat kleine strookje en niet eens de volledige breedte hier en daar. Tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. En niet eens de volle breedte, want een deel daarvan heet de Westbank. Dat wil zeggen de westoever van de Jordaan, dat is de westkant van de Jordanen. En dus die hele breedte hebben ze niet eens. Het is maar een heel klein stukje land. Maar wat ik probeer te zeggen, is dat het oorspronkelijke Joods nationaal tehuis... Inderdaad het hele gebied van het tegenwoordige Jordanië inhield. Alleen na verloop van tijd kregen de Britten te doen met die Arabieren. Die zeiden, we zien daar een Joodse staat ontstaan eigenlijk. Ze voelden wel aan dat waar het naartoe ging. Bovendien, jaren terug had Herzl die ideeën al lang bekendgemaakt in in 1896. Dus ze wisten waar het op uitdraait. Het is nu Joods Nationaal Tehuis. En als er voldoende Joden zijn en voldoende politieke steun van andere landen, en die was er in ruime mate toen, dan, na de Tweede Wereldoorlog helemaal, toen zeiden de Arabieren, ja, maar dan willen wij ook een eigen staat. Dan moet het land verdeeld worden tussen Joden en Arabieren. Waar heb ik dat toch mee gehoord? Nou, gisteren en eergisteren, toch? Dat hoort toch alle dagen? Moet verdeeld worden. Men is vergeten, ik weet niet hoe dat zit, het schijnt. Ik heb de indruk dat de Joden zelf, in de Joodse staat dus, hè, de Israëli's bedoel ik, het schijnt dat die het ook vergeten zijn of zo. Nou ja, het maakt ook verder niet uit, want, maar hoe het ook is, het land is verdeeld geworden. En op een zeer grove manier, namelijk hoofdzakelijk voor de Arabieren en een heel klein stukje dan nog voor de Joden. Heb u dat? Zo is het gegaan. Het land is verdeeld geworden. En niet 50-50 of iets dergelijks. Maar de Joden hadden eerst een heel groot gebied als Joods Nationaal Tehuis. En daarna hielden ze ineens nog maar een klein stukje over. Een stukje tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Men vond bij de verdeling van het land, vond men kennelijk de Jordaan wel een aardige natuurlijke grens. De andere is trouwens toch niet te vinden. Maar het gevolg is geweest dat de Joden maar inderdaad een heel klein stukje gekregen hebben. En toen vervolgens de Joodse staat werd uitgeroepen in 1948... onder goedkeuring van de Verenigde Naties, inclusief Rusland, die trouwens vetorecht had, dus het is inclusief Rusland, die zag het ook allemaal wel zitten. Toen dat gebeurde, toen brak meteen de oorlog uit. Want die Arabieren zeiden, ja, dat kleine Joodse staatje, dat is zo geregeld. Die, in 1949 was het, 48 nog, 49, weet ik veel. Zeggen, dat Joodse staatje, dat vernietigen wij wel. Nou ja, dat is dus niet gebeurd. En men zit dus nu nog met de problemen. Wat toen wel gebeurd is, dat wil ik dan toch nog wel even zeggen. Dat wat nu de Westbank heet en aangeduid wordt als bezette gebieden, dat hoorde in 1948 bij de Joodse staat. Dat kleine staatje wat ze overhielden na de oorspronkelijke toekenning van heel dat gebied als Joods Nationaal Tehuis. En wat er gebeurd is, is dat in die oorlog, meteen na de uitroeping van de staat Israël, hebben de Arabieren Jeruzalem veroverd, de oude stad, die was van, onder goedkeuring van de Verenigde Naties, was van de Joodse staat. En ze hebben ook veroverd dat wat nu bekend staat als de Westbank. Ze zijn de Jordaan overgestoken, een stuk van Samaria, want zo heet het daar, hè? Een stuk van Samaria veroverd en zo verder. Dat is daarna zo gebleven, totdat er weer oorlog was in 1967, als ik me goed herinner. In die oorlog hebben de Israëli's de stad Jeruzalem, de oude stad Jeruzalem, terugveroverd op de Arabieren die het sinds 1949 bezet hielden. Zo is het echt. En ze hebben ook Samaria, de Westbank dus, weer veroverd op de Arabieren die het sinds 1949, sinds die oorlog, bezet hielden. En raad eens wat? Sinds die tijd worden die gebieden aangeduid als door Israël bezette gebieden. Daar heb je toch een gaatje in je hoofd, denk ik. Het waren gebieden die van 49 tot 67 bezet werden gehouden door de Arabieren. En nu hebben de Israëli's het terugveroverd en nu noemt men het door de Israëli's bezette gebieden. Die ze zouden moeten teruggeven, is het nu het idee. En daar moeten dan Palestijnen, dat zijn Arabieren trouwens, maar daar zouden dan de Palestijnen hun zelfstandige staat moeten kunnen oprichten, want het land zou toch eerlijk verdeeld moeten worden tussen Joden en Arabieren. Wat een onzin. Dat is allemaal al geweest. Dat is allemaal al gebeurd voor het zicht van de wereld. En men is het kwijt. En ik hoor vandaag ook tot mijn verbijstering, hoor ik Israëli's praten over de bezette gebieden en over het teruggeven van bezette gebieden. Ik begrijp daar dus niets van. Ik begrijp daar echt niks van. Die kennen zeker hun eigen geschiedenis niet. Begrijp je me goed? Het helpt natuurlijk niks als je het wel weet. Want of men wat aan de Arabieren geeft of niet, hangt af van de macht die de Arabieren hebben en of je dat af kunt kopen. Zo zit het. En zolang Israël nog grond heeft, kunnen ze wat aan de Arabieren geven. Maar ja, dat kun je niet lang blijven doen natuurlijk. Maar het meeste zijn ze al kwijtgeraakt, al voor de oprichting van de Joodse staat in de verdeling van het land. Want niet alleen is de Joodse staat opgericht geworden, Maar in diezelfde tijd, de exacte volgorde weet ik nu zo gauw niet, maar in diezelfde tijd is ook een staat als Libanon ontstaan, als Syrië, Jordanië, Egypte en nog zo wat van die landen daar. Die hebben allemaal dezelfde oorsprong en voor een belangrijk deel zijn er staten die liggen in het gebied van het Joods Nationaal Tehuis oorspronkelijk. Dus het is moeizaam gegaan en iedereen is vergeten hoe het gegaan is en het maakt ook niks uit. De ontwikkeling gaat dus de verkeerde kant op voor de Joodse staat. Men is gekomen tot het idee, men heeft het idee uitgewerkt, maar daarna is het bergafwaarts gegaan en dat is al heel lang zo. En zelfs de oprichting van de Joodse staat was een fase in de weg terug. Waar het grondgebied betreft in elk geval. En daar gaat het maar om. En iedereen die het bezit en zijn verstand gebruikt, begrijpt ook dat het geen stand kan houden. Op geen manier. Mede omdat er natuurlijk sprake is van een sterke opkomst van die Arabische staten zozeer, maar van het Arabische volk en van het nationaliteitsgevoel van de Arabieren. En ik bedoel niet één van die staten, ik bedoel het volk als volk, want er is maar één Arabisch volk verdeeld over verschillende staten. Maar als dat Arabische volk zelf bewust wordt en een eigen positie claimt, dan hoe sterk die Joden dan ook mogen zijn, hoe sterk gemotiveerd, die staat Israël kan daar op geen manier stand houden. Dat kan een kind begrijpen. En zo is het ook. Het kan ook geen stand houden. Maar de belangrijkste reden daarvoor is dat er geen leven in is. Het moet de steun van de Heer ontberen. Ik weet wel dat allerlei mensen allerlei wonderen vertellen, wonderverhalen vertellen over de staat Israël en over de hand des Heren in al die oorlogen. Dan zeg ik, nou, het heeft nou lang genoeg geduurd om eens te inventariseren. En als je de God van de Bijbel, de God van Israël kent, weet je ook dat hij er niks mee te maken heeft. Als de Heer wat doet, dan verslaat hij de vijand op belachelijke wijze. Niet met grote wapens, niet met grote oorlogen, maar op een wijze waarbij die landen en die legers voor schut gezet worden. U weet wel, met kruiken en fakkels en al dat soort dingen meer. Of u stuurt er één man op af, zoals Simpson. Nee, ik noem maar wat geks, hè? Zoiets. Want zo ging het in het verleden en dat is ook wat de Heer beloofd heeft te zullen doen. Dus dat, ik zal maar zeggen, de natuur gebruiken en niet de kracht van mensen, maar zijn kracht gebruiken om zijn doel te verwezenlijken. Maar dat moet nog komen en dat lezen we dan ook in de volgende versen, die uiteraard nog niet vervuld zijn. En daar staat dan, hij zei tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, tot wie? Niet meer tot de beenderen, maar tot de geest. Gij geest komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als ze mij bevolen had, daar lag het dus weer niet aan. En toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer, enkelvoud. Dat wil zeggen, nu wordt wel beschreven hoe er alsnog één lichaam ontstaat, alleen het heet nou geen lichaam, het heet een heer, een menigte namelijk. Het komt alsnog, maar...